Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Erik Huizinga, docent en coach van Fit.nl. Vandaag ga ik in gesprek met mijn collega en krachtsportcoach Jeroen. We gaan het dit keer hebben over het verschil tussen mannen en vrouwen. Kun je als vrouw net zo snel spiermassa en spierkracht opbouwen? En moet je je training aanpassen? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Maar voordat de show van start gaat, nog een kleine promotie. Wil je meer leren over krachttraining en hoe je meer uit je training haalt? Start dan in onze Fit Premium omgeving. Daar vind je al onze trainingsschema's, voorbeeld voedingsschema's en allerlei handige cursussen over training en voeding. Hoe haal je het optimale uit je training? Je leert het in de premium omgeving met video's en handige handouts. Gelijk van start? We geven je een gratis proefperiode van 14 dagen. Start gelijk en haal het optimale uit je training en ga naar fit.nl/start. Maar genoeg promo voor nu, laten we starten met de aflevering. Nou, Jeroen, welkom in de show.
Yes, leuk onderwerp, ook belangrijk. En ik denk dat het belangrijk is om eerst even met een stelling te starten. Ja. Mannen en vrouwen, moeten die anders trainen? En die hebben we even samen voorbereid, hè? Want we krijgen vaak die vragen van mensen van moeten vrouwen nou een ander trainingsschema gebruiken? Is de trainingsleer anders? Dus ik denk dat het een leuke stelling is om mee te starten. En ik zou eigenlijk zeggen dat mannen en vrouwen precies dezelfde trainingsleer kunnen hanteren. Misschien zijn er hele kleine verschillen, maar de basis is in principe gewoon hetzelfde. En je ziet vaak dat de oefeningsselectie anders is. Dus bijvoorbeeld dat vrouwen wat meer hun onderlijf gaan trainen en mannen wat meer hun bovenlijf. Dus je zou zeggen van er zijn wel andere spiergroepen die mensen trainen. Maar dezelfde progressief overload, dezelfde aantal herhalingen, setjes. Nou, dat is wel vrijwel hetzelfde. En we gaan straks kleine nuances aanbrengen bij mogelijke kleine verschillen. Maar in de basis is het gewoon hetzelfde. Dus ik zou zeggen, als een stelling, mannen en vrouwen hoeven niet anders te trainen. Zou ik zeggen, ja, daar ben ik het mee eens.
Oké, interessant. Dan ben ik nog wel benieuwd hoe je bij dit antwoord komt. Want kun je dat kort toelichten, hè? Want als je het internet afstruint, kom je heel veel artikelen tegen. En er komt bijvoorbeeld naar voren dat vrouwen bijvoorbeeld een andere spiersamenstelling hebben. Kun je dat toelichten, hoe dat precies zit? Is dat waar en wat kan ik daarvan geloven?
Ja, klopt. Nou, je ziet dat vrouwen over het algemeen meer vetmassa hebben dan mannen. In de basis ligt vetpercentage ergens tussen de 8% en 10% hoger dan bij mannen. Meer vetopslag rond de heupen, bij de borsten. En mannen hebben in die zin relatief meer vetvrij massa. Nou, dat leidt ertoe dat, spreek over algemene cijfers, hè. Er zijn ook vrouwen die veel sterker zijn. Ook bijvoorbeeld, ik doe een beetje aan powerlifting en krachttraining. En er zijn vrouwen die veel sterker zijn dan ik. Dus er zijn altijd uitzonderingen. En maar over het algemeen is de man sterker dan de vrouw. En dat komt omdat hogere vetvrije massa, dus meer spiermassa, meer botmassa. Man, daar hecht bij 1 kilogram botmassa 5 kilogram spiermassa aan. En bij een vrouw is dat 3 kilogram spiermassa. Dus daar zie je al een verschil. Dus het frame van een man is gewoon veel groter, waardoor je meer kracht kunt genereren. En meer kracht kunt genereren kun je ook weer in absolute cijfers, dus ook meer spiermassa opbouwen. Dus mannen, wat je ziet dus in de literatuur, we hebben hier ingedoken, verschillende meta-analyses gelezen, dus overzichtsstudies. En je ziet dan dat mannen in absolute cijfers meer spierkracht en meer spiermassa kunnen opbouwen. Maar in relatieve cijfers, dus ten opzichte van het lichaamsgewicht, zit daar eigenlijk bijna geen tot weinig verschil in. Dus daarmee wil ik gelijk eigenlijk die stelling die aan het begin hebben. Als vrouw kun je dus ook heel veel spiermassa opbouwen als je het op de juiste manier doet. En dat zien we dus wel heel vaak terug in de sportschool of gewoon in de lesjes, is dat vrouwen over het algemeen op een andere manier trainen. Zien we nog heel vaak terug, allemaal alle leuke groepslessen, et cetera. Nou, de trainingsstimulus van die groepslessen, die is vaak te weinig om heel effectief spiermassa op te bouwen, waarbij de man vaker gewoon het krachthonk induikt en wel de juiste voorwaarden schept, of vaker de juiste voorwaarden schept om spiermassa op te bouwen. Dus Ja, dat vind ik wel een boeiende. En een ander zijpadje wat ik wel even wil bewandelen, is dat vaak wordt gezegd dat mannen hoge testosteron hebben, vrij testosteron, groeihormonen, lage cortisol. En dat dan dat de reden zou zijn dat mannen snelle spiermassa opbouwen. Maar dat blijkt dus niet. Want als je kijkt naar een recente meta-analyse van Greg Knuckles en collega's, dan zie je dus, die komt uit 2020, dan zie je dus dat vrouwen net zoveel spiermassa en spierkracht kunnen opbouwen. En er is zelfs een groep bij vrouwen die relatief gezien meer spiermassa kan opbouwen in het bovenlijf. Dus dat vond ik wel een hele boeiende. En er zijn nog heel veel mits en maren bij te kun je maken. Want je kan zeggen van ja, de doelgroepen die onderzocht zijn, en dan voornamelijk bij de vrouwen, is dat ze wat minder krachttraining ervaring hebben en daardoor misschien meer progressie maken met de oefeningen voor het bovenlijf ten opzichte van een man die daar al wat ervaring mee heeft. Dus we weten niet helemaal zeker of dat zo is, of vrouwen beter reageren op krachttraining en spiermassa en spierkracht op het bovenlijf. Maar er zijn wat indicaties dat vrouwen zelfs sneller sterker kunnen worden in het bovenlijf. Maar dat kan dus met ervaringen te maken hebben, dat vrouwen over het algemeen die minder ervaring hebben in die oefeningen. Dus dat vond ik zelf een hele boeiende. Maar eigenlijk is dat een beetje die fabel van het begin. Dus dat zijn de belangrijkste mechanistische factoren. Wat komt daar bij jou naar boven als je dit hoort?
Mooie vraag. Ja, je geeft heel veel interessante informatie inderdaad. Wat ik me eigenlijk dan wel afvroeg, hè, van je geeft aan dat testosteron niet de drijvende factor is. In ieder geval, dat lijkt het dus niet. Want vrouwen hebben veel lagere testosteronniveaus over het algemeen. Hè. Dus het is wel lastig om dan precies te definiëren wat een vrouw is. Omdat er onderling natuurlijk ook verschillen tussen zitten. Maar laten we het even niet te moeilijk maken.
Ja, we hadden gender discussie gaan we dan die kant op.
Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dus zie je dan dat bij vrouwen andere hormonale processen dan een rol spelen. In de zin van wat je zegt wel, van ja, ze bouwen kunnen relatief gezien net zoveel spiermassa en spierkracht opbouwen. Weet je daar ook meer over?
Nou, we weten wel dat vrouwen meer oestrogeen hebben, ook op gemiddelde basis. Dus dat zou mogelijk ook, dat heeft ook een effect op spiermassa. Maar ik denk dat we een beetje af moeten van die hele reductionistische. En met reductionistisch dat we alleen maar naar hele kleine factoren kijken. Dus bijvoorbeeld, we kijken alleen maar naar, stel je voor, we gaan de bevolking analyseren. Hè? Van hey, hoe kan het nou dat de ene rijker is dan de ander? En dan kijken we bijvoorbeeld alleen naar opleidingsniveau. Dus we kijken alleen naar wat voor opleiding iemand heeft gevolgd. En we kijken bijvoorbeeld niet naar zijn omgeving of naar zijn familie. En dat zie ik hier ook een beetje terug met krachttraining. Dan kijken we alleen naar hormonale werking. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere factoren. Zoals je frame, je kennis, je ervaring. Kijk, je bent niet je hormonen. Er gebeuren nog wel veel meer dingen in je lichaam. En dat bedoel ik met, in deze wereld zie ik vaak, ook onder professionals, maar soms ook eigenlijk onder wetenschappers die we spreken, is dat ze met één onderwerp bezig zijn, dat ze heel reductionistisch zijn, dat ze het grotere plaatje vergeten. Dus dat is even mijn analyse. Ik zou niet alleen maar doodstaren op die hogere waardes. Natuurlijk is het wel zo, dat zie je natuurlijk ook in, bijvoorbeeld als ik kijk naar atleten die bijvoorbeeld doping gebruiken. En dan hebben we het over testosteron. Die groeien natuurlijk wel veel sneller dan mensen die dat niet gebruiken. Dus bij een hoge dosis zie je dus wel dat, in onderzoek ook, zie je dat duidelijk, dat die wel veel meer groeien. Dus boven een bepaalde threshold, boven een bepaalde basiswaarde, ja, dan gaat dat natuurlijk wel effect hebben. Maar het is de vraag in hoeverre het belangrijk is voor natuurlijke atleten als één factor heel veel hoger wordt en of dat doorslaggevend is. En die discussie die zou ik wel eens willen aangaan. Ja, en daar is nog te weinig onderzoek over bekend om eigenlijk op één ding te sturen. Ga ik wel even gelijk nog op één ding sturen wat we gemist hebben en wat wel boeiend is. Is dat vrouwen in sommige spieren, wat we nu weten, meer type 1 spiervezel hebben. En dat ging over de quadriceps en de biceps, zoals ik het even goed kan herinneren. En wat blijkt dat vrouwen meer type 1 spiervezel hebben. En dan zou je de theorie kunnen maken dat als gevolg van meer type 1 spiervezel vrouwen misschien meer herhalingen kunnen doen met een lagere intensiteit. Dus stel je voor, je moet op 70, iets lager pakken. Je moet op 60% ten opzichte van je maximaal kracht herhalingen doen, dus met een gewicht. Stel je voor, je kan maximaal 100 kilo benchen en dan pak je bijvoorbeeld 60 kilo daarvan, dat is die 60%. En je gaat dan een aantal herhalingen doen, dan zou het kunnen zijn dat vrouwen meer herhalingen kunnen doen dan mannen, omdat ze misschien meer type 1 spiervezel hebben. Nou, dat weten we dus van die twee spieren, maar mogelijk ook bij andere spieren. dat is een theorie. En dat je daardoor meer herhalingen kunt doen en daardoor meer trainingsvolume kunt halen binnen die 60%. En daardoor mogelijk met die 60% een meer trainingsvolume kan draaien en daardoor meer spiermassa kan opbouwen. Dus dat is een case die je kunt maken. En een ander punt is wat ik in de literatuur terugzie, is dat vrouwen meer resistant zijn tegen fatigue. Oftewel, ze kunnen beter tegen vermoeidheid. En dat zie je in de bewegingsleer rondom cardiotraining en ook rondom krachttraining zie je daar indicaties voor. Ik kan het nog niet 100% zeggen, maar ik lees dat wel regelmatig terug. Dat betekent dat vrouwen misschien iets meer vermoeidheid kunnen tolereren. En dat zou weer een indicatie voor zijn als je beter vermoeidheid kan tolereren om meer spiermassa te kunnen opbouwen. Want we weten, trainingsvolume is de grootste voorspeller voor het opbouwen van spiermassa. Dus dit was even mijn lange rant over nog andere zijpaden die we nog kunnen bewandelen.
Ja, interessant punt. Wat ik me dan afvraag, hè, van type 1 spiervezel, die gebruik je ook veel bij hardlopen, wielrennen en duursporten. Mm-hmm. En om daar hypertrofie in te bewerkstelligen, heb je volgens wat jij dus zegt, moet je op hogere herhalingen trainen. Dus als vrouwen dan bijvoorbeeld in theorie bij die spieren in lage herhalingen trainen, dan kunnen ze niet die kracht leveren en die type 1 spiervezels worden niet genoeg uitgedaagd, waardoor je dus eigenlijk dan niet optimaal traint. Is dat een beetje wat jij zei? Heel kort.
Ja, wat ik sowieso denk, is dat we vaak redeneren in, dat zeg ik niet dat jij dat wil, maar wat ik vaak ook terughoor, is dat mensen denken van, als je bijvoorbeeld met een lage intensiteit traint, oftewel met een relatief laag gewicht ten opzichte van jouw lichaam, van jouw zwaarste gewicht, dan gebruik ik alleen maar type 1 bewijs van. Of als ik ga hardlopen, dan gebruik ik alleen maar type 1. Het is natuurlijk een mix van spiervezels. Het is net zoals hier in democratie in Nederland, we hebben meerdere partijen om tot een coalitie te komen. En dat geldt ook voor je spiervezels. Dus je gebruikt meerdere typen. En ook bij type 2 spiervezels zijn er ook verschillende typen. Mm-hmm. Dus daar zit een soort van graduatie in. En zo moet je dat hier ook zien. Dus ik denk dat vrouwen dan mogelijk net wat meer neigen naar type 1, maar mogelijk ook een licht verschil hebben in die type 2 vezels, verschillende type 2 spiervezels, dat dan mogelijk net wat andere samenstelling is. Dus ik zou het eerder, geef ik een correctie aan mezelf, ik zou het eerder de filosofie brengen van vrouwen zijn mogelijk wat beter resistant tegen vermoeidheid en kunnen dus wat beter in hogere rep range zitten en mogelijk is een bepaald type spiervezel in verhoudingsgewijs daar verklarend voor.
Ja, nee, duidelijk. Ja, je ziet het ook bij hardlopen. Als je op een intervaltraining gaat doen en je hebt bijvoorbeeld nog je benen getraind een paar dagen van tevoren en je hebt nog spierpijn, dan merk je daar ook wel dat die type 2 spiervezels ook echt wel betrokken zijn. Vooral als je op een hoger tempo gaat hardlopen. Een laag tempo valt het vaak nog wel te doen. Want dan heb je dus waarschijnlijk meer die type 1 spiervezels die misschien wat minder vermoeid zijn. Maar een ander punt, hè, wat je aangaf van vrouwen zijn dus wat meer fatigue resistant. Mm-hmm. Resistant, ik kan het wel goed uitspreken. Maar het betekent ook dan dat ze een hogere volume, dus meer sets kunnen doen dan mannen. Ja. En ook dan sneller weer kunnen trainen.
Ja, nou, dit hoor ik heel vaak terug. En ik heb het zelf ook wel wat gemerkt, maar binnen coachingservaring, maar ook van andere coaches. En ik heb in de literatuur gekeken en ik kan daar niet echt veel informatie over vinden en goede studies waaruit dat blijkt. Dus dit is een beetje een idee wat binnen de coachingswereld rondgaat. Dat vrouwen dus meer trainingsvolume, en dan misschien nog even voor de luisteraar, trainingsvolume is het gewicht, het aantal herhalingen, setjes, oftewel de totale workload, de totale hoeveelheid stress die jij door middel van training aan je lichaam geeft. En dat kunnen ook bijvoorbeeld push-ups zijn. Als je bijvoorbeeld maximaal aantal push-ups gaat doen, dat is ook een trainingsvolume wat je aan je lichaam geeft. Nou, en het idee is wel in het huidige, een beetje de evidence-based wereld, hoor je vaak vrouwen kunnen iets meer trainingsvolume aan. Daar zou je dus een case voor kunnen maken, omdat zij dus meer type 1 spiervezel hebben, omdat ze mogelijk meer resistant zijn voor fatigue Maar ik heb daar niet superveel aanleiding voor gevonden binnen literatuur. Ik heb daar zelf wel wat aanleiding, anekdotisch, door middel van coaching. Dat is ook wat ik bij andere coaches hoor. Maar ik moet dat nog in wetenschappelijk onderzoek terugzien, dat het ook echt zo duidelijk is in een longitudinaal studie. Dat je echt kijkt naar van, hey, wat gebeurt er als je een vrouw een bepaalde laag volume geeft, hoog volume. En hoe zijn de verschillen tussen groepen, tussen mannen en vrouwen die bijvoorbeeld een hoog of een laag volume draaien. Dat onderzoek heb ik nog niet kunnen vinden. Dus tot die tijd zou ik zeggen van een mogelijke verschil. Maar voor zover ik weet moeten we daarmee oppassen. Want als je nu als coach luistert en of als sporter en je denkt, ik ben een vrouw en ik moet veel meer trainingsvolume gaan inprogrammeren. Ik gooi er gewoon 10 setjes bij. Dan kan het zijn dat je misschien te veel trainingsvolume gaat draaien. Dus ben je bijvoorbeeld een stelletje en draait jouw vriend 20 setjes. En denk je van, ik moet veel meer. Dus ik ga 30 setjes draaien. Voer dat dan rustig op. Dus begin dan bijvoorbeeld ook op die 15 of 20. En voeg dan over de periodes een keer 2 setjes toe. En ga niet te snel te veel. Dus dat is nog eentje. Heb ik daarmee jouw vraag beantwoord?
Ja, dat is weer mooi uitgelegd, inderdaad. En ik denk ook wel dat het best wel lastig te meten is. Waarschijnlijk is het verschil ook niet zo groot. Ik kan jij goed meten beter op 14 of op 16 sets reageert. Want tussen 14 en 16 zit al bijna 20% verschil. Hè? Maar geef 10% en 15%. 15% meer volume. Dus het is ook al heel lastig te meten, denk ik. En ik denk ook niet dat vrouwen dan 50 of 100% meer volume dan nodig zouden hebben. Als dat dan het geval is. Dus ja, wat jij ook al zei. Je liet het in het begin het woord progressive overload vallen. Voor vrouwen die fanatiek aan krachttraining doen en die dit luisteren, denk dat het altijd het belangrijkste is. Dat je het bij jezelf gaat testen wat voor jou werkt en waar je op vooruit gaat en waar je lekker op gaat. Dus weer een beetje cliché, maar ja, dus dat je gaat ook niet denken van, ik moet nou inderdaad, wat jij ook al zei, Jeroen, mijn volume flink gaan verhogen. Want dat is helemaal niet duidelijk wat de richtlijnen ook zijn voor individueel persoon.
Ja, het is nog wel een boeiende trouwens. Want wat ik ook nog zag is dat mannen zijn explosiever. Nou, dat komt natuurlijk omdat ze relatief... omdat ze in absolute getallen meer spierkracht hebben. Omdat ze meer potentie hebben. De motor is groter in algemene zin met spiermassa. Daardoor misschien explosiever zijn. En ik las ook nog een beetje wat literatuur. En daar stond ook nog in dat mannen een groter hersengebied hebben in de motorcortex. En daardoor mogelijk meer motorunits kunnen recruteren. En daardoor explosiever kunnen handelen met krachttraining. Er was nog een theorie die ik vond. Kan ik niet super veel bewijs voor vinden, maar dat vond ik nog wel een leuke en mechanische methodiek. Dus je ziet hier, er wordt wel onderzoek naar gedaan. En ik zit nog even te kijken.
Misschien dat mannen altijd weg moesten rennen voor de mammoet. Nee, maar ik las laatst een artikel dat vrouwen ook meededen met jagen. Dus dat het niet zo zwart-wit is. Maar het is weer een gender discussie. Maar dus dat vrouwen ook meededen aan de jacht. Dat is helemaal niet dat alleen maar mannen deden. Dus ik las ook namelijk een discussie toen ik me hier ging verdiepen dat... dat dan mannen vooral moesten jagen en dat ze daarom explosiever zijn. In ieder geval, dat stelde iemand. Maar dat is dus ook wel weer de vraag of dat wel zo waar is. Ja.
Ja, geldt ook met voeding. Hè. Wat ik dus vaak terugzie is dat we dat dan paleo-dieet... los van de inhoudelijke keuzes binnen dat voeding van paleo-dieet. Hè? Kijk, je kan zeggen van ja, je moet geen dieet volgen, et cetera. Maar de basispremisse van... paleo-dieet, dus de basisveronderstelling daarvan, is dat mensen dan heel anders aten. Maar we weten dat eigenlijk helemaal niet zo goed wat ze precies aten. Dus zo'n dieet is gebaseerd op zeg maar, onderzoek van vroeger. Door middel van, we hebben gekeken van wat, maar dat is vaak gokken. We weten dat eigenlijk helemaal niet zo goed wat ze hebben gegeten. Dus we weten ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg hoe die jagers en verzamelaars tijdperk qua samenstelling, wie wat precies allemaal deed, hoe die natuurlijke selectie precies heeft plaatsgevonden, waarop dat is gebaseerd. Dat is een beetje natte vingerwerk. Ik probeer het natuurlijk zo goed mogelijk te analyseren. Maar wat ik vaak merk, wat in boeken en op internet mensen heel graag willen horen, het zit gewoon zo. Nee, er kwam gewoon een mannen, die gingen alleen maar achter het dier aan rennen. Maar als je met onderzoekers spreekt, liggen daar veel grotere nuances. Maar dat is niet sexy, daar zitten mensen niet op te wachten, nuance. Maar vaak meer op gewoon een zwart-wit antwoord. Dus dat is het leuke van deze podcast, is dat we wat meer nuances kunnen brengen. Vond ik nog wel een boeiende. In de literatuur lees je dus ook dat mannen meer androgene receptoren hebben. Oftewel, mannen hebben meer spiermassa en daardoor mogelijk meer potentie om spiermassa op te bouwen in het bovenlijf. Maar wat bleek dus uit die studie van Greg Knuckles, is dus dat vrouwen juist meer progressie maakten in het bovenlijf. Dus dat vond ik wel echt interessant. En geldt natuurlijk weer om relatieve cijfers. En een van de dingen die ook nog naar voren wordt gebracht, is natuurlijk de menstruele cyclus. Of dat een effect heeft op je herstel, op spiermassa opbouw. En er zijn wat onderzoeken die wel een verschil laten zien. Vooral in de periode na de ijsprong, dat je dan mogelijk wat minder goed herstelt. Maar ook dat wordt weer tegengesproken, dat je over de breedte wel een vergelijkbaar herstelt. Dus dit weten we nog niet zo heel goed, maar mogelijk kan daar een verschil zijn. En ik las nog een interessant onderdeel van de studie, was dat mogelijk het gebruik van de pil kan leiden tot een iets minder grote belastbaarheid van de pezen. Dus dat nog een effect kan hebben, iets waar je op kunt letten. Dus mocht je dat als vrouw merken, is het interessant om voor jezelf eens te bepalen of dat voor jou een effect hebt. Dit is nog niet heel vaak gerepliceerd. Repliceren is het herhalen binnen onderzoek. En dat is super belangrijk binnen wetenschappelijk onderzoek om iets te repliceren. Omdat je het gewoon heel vaak moet herhalen om het met grote zekerheid te kunnen zeggen dat het een effect is. En ik zie dat de hond die hiernaast aan het blaffen is, heel veel aan het repliceren is. Dus dat is een goed voorbeeld van herhaaldelijk iets doen. Maar goed, ik ben aan het opnemen in Mexico. Voor de mensen die hier zijn heel veel honden, die zijn heel veel aan het blaffen altijd. Dus dat voor de luisteraar weten we dat ook. Dan nog een ander onderwerpje. Over voeding vond ik ook een boeiende, Erik. Ik heb nog even gekeken van, hey, is er een heel andere eiwitopname of vetopname? Vooralsnog lijken de verschillen niet heel groot of niet aanwezig. Er zijn wat studies die laten zien dat mannen mogelijk makkelijker eiwitten opnemen. Maar ook dat gaat waarschijnlijk om relatief kleine verschillen. En het was niet een superduidelijk significant verband. Dus daar zou ik ook momenteel gewoon de standaard voedingsadviezen aanhouden. En als ik kijk naar de standpoints. Je hebt binnen de wetenschappelijke literatuur heb je standpoints. Dus dan gaan onderzoekers die bundelen al hun kennis en ervaring. En die schrijven dan een overzichtsartikel over bepaalde onderwerpen. En daarin vind ik dat ook niet terug. Dat mannen en vrouwen heel anders moeten eten. Dus ik zou dat nog zo volhouden. En volgens mij hebben we dan de meest belangrijke onderwerpen wel gehad. Behalve de self-fulfilling prophecy. En dat vind ik voor jou ook wel een mooie, Erik, jij als socioloog.
Ja, ik dacht nog één bij één punt. Hè, bij wat je zei over die menstruele cyclus. Mm-hmm. Wat ik altijd hoor van vrouwen, daar hebben wij als mannen gelukkig geen last van. Dat je ook echt heel beroerd kan voelen. Een week, een periode lang. Ja, ik denk dat dat ook negatief werkt op je training. Waarschijnlijk als je echt niet goed voelt, niet goed slaapt misschien. Dus ja, dat is ook nog wel weer een effect. Dat is meer ook psychisch.
Ja. Dus zie jij hier toch dat jij de vrouw beter kent dan ik. Dus dat. maar ik denk dat zeker effect heeft. Ik denk wel dat je zelf dan wel compassievol eigenlijk zou moeten toespreken of handelen. Dat je zelf niet over de grens moet gaan duwen. Maar misschien kun je daar als vrouw rekening mee houden in je programmering. Dat je rond die tijd bijvoorbeeld een kleine deload hebt. Als je daar echt in die periode, die x aantal dagen, daar wat van merkt. Dan zou je A kunnen zeggen, ik ga dan misschien net even 2 of 3 rustdagen programmeren. Zodat ik mezelf wat rust gun. Zodat je jezelf niet mentaal, maar ook fysiek overbelast. En dan zou je ook een case kunnen maken dat je gewoon wel juist doorprogrammeert eens een tijdje. En dan kijken van, hey, wat gebeurt er dan? Kan ik die training loaden aan? Is daar ook sprake van een self-fulfilling prophecy? Doordat ik denk van, ik ben nu ongesteld, dus ik ben minder belastbaar. En dan ben ik ook echt minder belastbaar. Dus dat is weer het mooie van je training uitschrijven, van je training programmeren. Is dat je dat dan ook echt kan monitoren. Van, hey, ben ik minder belastbaar gedurende die periode? Mogelijk verlaag dan, noemen ze het door middel van autoregulatie, dus aanpassen aan omstandigheden, verlaag je je programmering wat en pak je daarna gewoon weer verder. Want als je 2 dagen per maand even iets minder intensiteit pakt, ja, dat gaat je echt je progressie niet superveel schade.
Nee, inderdaad. En je had het over de self-fulfilling prophecy. Prophecy, mooi woord. Die Rutger Bregman, die zegt heel vaak profetie. Dat is mooi hoe hij dat uitspreekt. Maar dat gaat inderdaad om dat je, als je denkt dat je minder kan, omdat jij bijvoorbeeld denkt van, je hebt gelezen van dat vrouwen heel anders moeten trainen of minder spiermassa kunnen opbouwen, dan ja, dan kan het natuurlijk ook uitkomen. Omdat je dan ook misschien wel minder gemotiveerd bent. Of nou ja, langzamer, minder hard gaat trainen. Dus ja, het is belangrijk om daar niet in te trappen als het ware.
Ja, zeker. Dit zie je in heel veel sociologische, psychologische studies teruggekomen. Waak daarvoor. Je kunt gewoon heel veel uit je training halen als je op de juiste manier programmeert. En ja, ben je een beetje zoekende, start eens een keer met een coach om dat goed neer te zetten. Ik ben trouwens met deze podcast ook niet van mening, kijk, dat je als vrouw precies hetzelfde moet trainen als man in de zin van oefeningsselectie. Als je bepaalde uiterlijke voorkeuren hebt om bijvoorbeeld je billen wat meer te gaan trainen. Ja, ik zou zeggen, ga dat vooral doen. En je wat minder je bovenlijf. Ik zal als vrouw wel aanraden om wel full body te trainen. En dan wat meer de nadruk te leggen op bepaalde spiergroepen die je sterk wil maken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het een voordeel is om atletisch ontwikkeld te zijn in de brede zin. Dus wel in ieder geval ook wel wat voor je borst te doen. Sowieso voor je core regio, voor je rug. Omdat het houdingsgewijs ook bepaalde voordelen heeft. Dus ja, alleen maar hip thrust gaan doen. Nou, dat zegt niet dat dames dat doen. Hè? Maar ik denk dat het atletisch gezien ook voor je houding belangrijk is om volledig ontwikkeld te zijn. En mocht je dit als vrouw luisteren en denken van ja, is allemaal mooi Erik en Jeroen van fit.nl, maar ik wil niet zo gespierd worden, dan zou je ook kunnen zeggen, dus ik ga met wat lagere intensiteit trainen. Dus ik ga bijvoorbeeld maximaal 60-70% ten opzichte van mijn maximaal kracht, en ik ga daar door middel van bijvoorbeeld 10-15 herhalingen, ligt er een beetje aan welk percentage je kiest. En ga dan niet tot spierfalen trainen. Dus ga relatief gezien lichter trainen. Dus niet richting die 10 reps, maar eerder richting die 20 reps. En train dan niet tot spierfalen. Dan heb je toch de voordelen van krachttraining. Maar dan heb je onvoldoende stimulus om volledig je hoeveelheid spiermassa op te bouwen. Dus mocht je zeggen van ik wil niet zoveel, ik wil niet hele dikke armen of ik wil niet hele dikke schouders, dan zou dat een manier kunnen zijn om toch je bovenlijf te trainen, goede stimulus te geven, aan je houding te werken, maar door niet tot falen te gaan, in ieder geval 3-4 herhalingen weg te blijven van falen in een hoge rep range, kun je alsnog die spiergroepen trainen en ben je alsnog goed bezig. Want dat merken we wel vaak. Sommige dames zijn gewoon bang om wat gespierde bovenlijf te krijgen. Ik zelf vind het heel mooi. En ik zou het zeker niet afkeuren. Ik hoop dat het schoonheidsbeeld wat meer geaccepteerd wordt. En dat mannen en vrouwen gewoon meer doen wat ze leuk vinden, in plaats van dat ze daarover beoordeeld worden. Maar goed, dit is weer een hele andere podcast die we zouden kunnen vullen.
Ja, maar je wordt niet zomaar gespierd door je bovenlichaam. Dan moet je wel echt. De meeste mensen die moeten daar wel echt hard voor werken om daar progressie te boeken. Dus het komt niet zomaar aanwaaien. Dus als je een paar keer je armen wat flink traint, dan zijn ze niet in één keer zo groot als die van mannen met grote armen.
Ja, maar de definitie, zeg maar wat mannen graag willen qua hoeveelheid spiermassa. Ik hoor soms bij vrouwen al als een bepaalde definitie op de triceps zit, of een bepaalde definitie op de schouders, vinden ze dat al te gespierd.
Dus,
en dit is hun eigen invulling. Hè? Dat is niet wat ik ervan zeg of hoe ik erover oordeel. Maar dat kan al veel sneller gaan dan wat wij gespierd vinden. Dus daar zitten wel echt onderlinge verschillen.
Ja.
En dit vond ik nog afsluitend. Dit is altijd, we plaatsen altijd kanttekeningen in onze artikelen, maar nu ook in de podcast. En wat dus blijkt uit een grote analyse van de studies, is dat maar 39% van de onderzoeksdeelnemers, waarbij vrouwen en mannen vergeleken werden in trainingsintensiteit en effecten, is dat 39% vrouwen zijn. En dus een veel groter percentage is mannen. Dus dat is nog wel iets om echt goede conclusies in verschillen, maar ook de effecten bij vrouwen te meten. En dat geldt over het hele brede spectrum. Hè? Zoals we het hebben over krachttraining, maar ook over medicijnen, wordt vaker de voorkeur gegeven aan mannen. Waardoor we ook minder goed conclusies kunnen trekken over bepaalde trainingseffecten. Dus we zeggen onderzoekers, maar ook mensen die luisteren, laten we meer onderzoek dan doen naar vrouwen, zodat we dat ook, dat we daar een beter beeld van hebben.
Ja, dat is wel inderdaad wel belangrijk, ook op heel veel aspecten. Omdat je dan veel betere beleidsmaatregelen kan nemen. En heb je nog meer punten, Jeroen, over dit onderwerp?
Nee, jij nog een vraag?
Je wilde luisteraar, als je luisteraar één tip zou moeten geven, hè? Zou dat dan zijn?
Ja, die doen we altijd, hè? Ik ben dus nu in Mexico aan het opnemen. En ik hou niet zo van de profeet uithangen. Maar wat ik hier heel mooi vind, is dat mensen op straat wat minder ego hebben en wat minder voor zichzelf bezig zijn en wat meer een gesprekje aangaan met de vreemden. Ik zie dat de locals hier toch iets minder op het telefoon zitten en wat meer met elkaar praten. En dat vind ik wel heel erg inspirerend. En iets lager leeftempo hebben. In Nederland zijn we super efficiënt. En ja, ik vind dat wel prettig om te zien. Ik weet niet of mensen hier gelukkiger zijn. We hebben natuurlijk wel een lagere sociaal-economische status, et cetera. Maar ik vind het wel heel prettig om gewoon eens wat meer random gesprekjes met mensen te hebben. In plaats van, oh, ik moet naar A naar B en ik moet morgen nog dit doen en zo. Vind ik wel een leuke. Dus ik weet niet of jij dat herkent, Erik, van de tijd dat jij ook in Bali was.
Ja, ik ging ook hier alleen eten en doen. Ging ook iemand met me praten en zo, dat was wel leuk. Ja, sowieso in het buitenland heb ik het idee dat je daar ook leert om meer te richten op anderen, met name ook familie en in de community, omdat je elkaar veel harder nodig hebt. Hier in Nederland, als je ouders het bejaardencentrum komen of bejaardenzorgthuis, dat wordt allemaal door de overheid gefaciliteerd. Mm. En in dat soort landen waar ze gewoon veel minder geld hebben, dan leer je denk ik vanaf jongs af aan al om veel meer de sociale interactie te hebben en op elkaar. Je hebt elkaar nodig om te overleven. Yeah. Denk ik dat ook een. Maar ja, alsnog is het gewoon mooi hoor. Los dat het ook aangeleerd is, denk ik. Maar gewoon fijn. Ja, ik vind het zelf ook mooi. Oh.
Ja, dus dat vind ik wel heel inspirerend. Dus dat is mijn tip voor vandaag. Is praat wat vaker met elkaar. En gewoon een beetje random gesprekjes. Ik denk dat dat heel fijn is. Voordat we de show afsluiten, mocht je dit trouwens interessant vinden, wil je meer over leren over deze onderwerpen rondom krachttraining, dan hebben wij een Fit Premium omgeving. Dus we hebben een ledenomgeving waarin je onze app vindt met al onze trainingsschema's. We hebben bijvoorbeeld voedingsschema's en ik leg even de nadruk op voorbeeld, omdat wij die altijd gebruiken als voorbeeld, zodat je er wat handige puntjes uit kunt halen. Dus ga die niet als een dieet volgen, maar haal de handige elementen uit. En we hebben allerlei video's waarin we ingaan op alles over eiwitten, alles over training, hoe je een training programmeert, hoe je een terugval voorkomt, die jij net gemaakt, Erik. Die vind ik super waardevol. Dus we hebben een complete premium omgeving en daar kun je dus 14 dagen gratis gebruik van maken. En daarna heb je een lidmaatschap. Dus je kunt die 14 dagen gratis proberen. En daarmee kun je van start gaan via fit.nl/start. Dus wil jij meer uit je training en voeding halen, ga dan naar fit.nl/start en start met jouw Fit Premium in de community. En dan kun je ook al je vragen trouwens kwijt. Daar zitten wij als professionals ook. En we beantwoorden alle vragen en helpen jou met jouw traject. Dus dat was hem eigenlijk voor deze keer. Ik wil jou heel erg bedanken, Erik, voor de vragen, voor de discussie. En de luisteraar voor het luisteren. En mocht je dit leuk vinden, deze show, deel hem dan via social media. En dan kunnen wij nog meer mensen bereiken met onze afleveringen. En nou, mocht je het helemaal fantastisch vinden, dan zouden wij het leuk vinden als je ook nog een review achterlaat via iTunes. Want dan komen we hoger in het algoritme en dat helpt ons. Dus dat was alle promo. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.